Welkom bij de derde podcast van Christenen voor Israël. Het is vandaag 5 oktober 2018 en het is de vrijdag voor Israëlzondag. Komende zondag is het Israëlzondag. Daar gaan we het deze podcast over hebben. Waar we het nog meer over gaan hebben is de vervangingstheologie. Henk Poot gaat ons uitleggen wat dat precies inhoudt en wat je als weerwoord kan bieden. We gaan het natuurlijk hebben over een paar supermooie activiteiten die we gaan organiseren. Luister vooral, ga lekker zitten of lekker in de auto in de file zitten en geniet van deze podcast van Christenen voor Israël. Henk, kijk, je komt wel eens mensen tegen en die zeggen dan van jullie bij Christenen voor Israël, jullie zijn altijd zo bezig met Israël. Maar tegenwoordig gaat het toch niet meer om Israël, het gaat om Jezus en het gaat om de kerk en iedereen die in Jezus gelooft, want dat staat in de Bijbel, niemand komt tot de Vader dan door Jezus. Dus waarom houden jullie toch altijd zo bezig met dat Israël? Veel succes.
Ja, dankjewel. Ja, dit is allemaal niet zo eenvoudig omdat dat een beetje in ons geestelijk systeem is gaan zitten. Wat ik zou willen zeggen, het is inderdaad zo dat niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. En dat is altijd al zo geweest. Dat is niet pas begonnen in de tijd van het evangelie. Maar je zou kunnen zeggen dat de Zoon al voor de schepping degene is geweest door wie God als het ware naar buiten treedt. Johannes 1, in het begin was het woord en het woord was bij God, het woord was God. Colossense 1, hij is de eerstgeborene van alle creaturen door wie God alle dingen gemaakt heeft. Er is geen ding gemaakt zonder hem. Het is allemaal uit hem en door hem en tot hem. Dus hij is het begin van alle dingen. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En dat is altijd al zo geweest. Het is zelfs zo dat Israël geschapen is door de Zoon, lezen we. Dus de Zoon is in het Eerste Testament of in het Oude Testament, zoals ze dat zijn gaan noemen, ook aanwezig in de gestalte van het woord, maar ook in de gestalte van de Engel des Heren. En die Engel des Heren die bijna inwisselbaar is met God en toch weer van God onderscheiden. Om een voorbeeld te geven, in Exodus 3, er staat dat God aan Mozes verschijnt vanuit de brandende braambos. En het begin van Exodus die straat. En toen sprak de Engel des Heren. Toen verscheen de Engel des Heren aan Mozes vanuit de brandende braambos. Voortdurend zie je dat de Engel des Heren eigenlijk een manifestatie is van God. En die Engel des Heren die gaat voor Israël uit in de woestijn. En die Engel des Heren die legert zich rondom degene die God vrezen. En die Engel des Heren die neemt het op voor Israël. En die is benauwd in al hun benauwdheid. En die werd hun tot een verlosser. Dus als de Heer Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan beschrijft hij een werkelijkheid die er eigenlijk altijd al geweest is en altijd zijn zal. En de vraag is natuurlijk, heeft Israël daar deel aan?
Ja, want ze geloven toch niet in Jezus? De meeste dan. Sommigen wel natuurlijk, maar niet allemaal.
Een heleboel geloven niet dat Jezus de beloofde gezalfde des Heer is, de beloofde Messias. Maar dat is niet het enige. Ik geloof dat het ook wel goed komt. Ik geloof dat er een moment zal komen dat, net zoals bij Jozef, Dat Jezus zich bekend zal maken aan zijn broeders. Maar ik zeg vaak tegen mensen, een van de mooiste, en ik geloof dat onze luisteraars dat ook die woorden ook wel kennen, een van de mooiste zinnen uit onze belijdenisgeschriften is de Heidelberger Catechismus, zondag 1. En wat zegt die zondag 1? Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? En het antwoord is dan, mijn enige troost, beide in leven en in sterven, is dat ik niet van mezelf ben en dat Jezus mijn eigendom is. Dat is mijn enige troost in leven en sterven, dat Jezus mijn eigendom is. En als ik dat dan zeg, ik plaag de mensen wel eens, dan zie ik sommige mensen ja knikken en dan zeggen, ja, maar dat staat helemaal niet. Er staat niet dat Jezus ons eigendom is, dat mijn troost is. Er staat dat ik het eigendom van Jezus ben. En ik denk dat we dat als reformatorische christenen haarscherp aanvoelen. Veel groter, veel dieper dan wat mijn geloof mij brengt, is dat wat het geloof van de Heer Jezus mij geeft. En dat ik het eigendom van hem ben. En het is zo dat Israël nog niet door heeft wie dat Jezus de Messias is. Maar dat wil niet zeggen dat Israël niet het eigendom van Jezus is. God heeft hem alle dingen toevertrouwd, ook zijn volk.
En ja, dat... maar in die zin kan je zeggen dat eigenlijk iedereen eigendom van God is. Hè? Kijk, je hebt zoiets als de vervangingstheologie. Hè? Even heel kort gezegd, dat is dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. Omdat Israël niet Jezus heeft geaccepteerd. Maar wat is dan nu, waarom is Israël nu nog zo speciaal? Want Jezus is gekomen voor de zonde van de hele wereld.
Ja.
Dus dan is dat oude toch afgelopen, Henk?
Ik denk dat het oude niet afgelopen is. Ik zal twee voorbeelden geven. Het eerste voorbeeld is, ik zeg het met eigen woorden, aan het einde van Jeremia 31. En wanneer is dat geschreven? Midden in de ondergang van Jeruzalem. De verwerping van Israël. Jeremia, die mocht niet eens meer bidden voor Israël. En Jeremia heeft gezegd, bent u dan uw erfdeel gaan haten? En God zegt, ja, ben ze gaan haten. Zegt hij met zoveel woorden. En dan toch overwint de trouw van God. En dan zegt God, eigenlijk met zoveel woorden, je kunt je toch niet voorstellen dat je s'avonds in het donker naar buiten loopt en je zegt tegen je vrouw of tegen je man, ik zeg het mee, ik maak een verhaaltje van nou, het is aardig bewolkt. En je vrouw die zegt, het is helemaal niet bewolkt. Het is ontzettend helder. Maar je zegt, ik zie geen sterren meer. En ik weet ook niet, ik zie de maan ook helemaal niet. Nou zegt je vrouw, die zal wel ergens wezen, maar we gaan nou naar binnen en de volgende morgen word je gewekt, 's morgens vroeg, het is donker buiten. En je denkt, wat is het laat licht? En je doet de radio aan of je cellfoon en er staat, u heeft nog 4 uur. Drinkt u nog een glas wijn, steekt de kachel nog even aan. Om 12 uur is alles voorbij, want de zon is verdwenen. Het wordt -200 en dat overleven we niet. Nou, het is onmogelijk dat dat gebeurt. Niemand gaat naar bed met de gedachte, ik hoop maar dat de zon er morgen nog is. Nou, en God zegt aan het einde van Jeremia 31, zo onmogelijk is het dat Israël niet ten alle tijden een volk voor mijn aangezicht zal zijn. Dus dwars door de onmogelijkheid heen, de ongehoorzaamheid heen in de dagen van Jeremia, van Israël zegt God, het is onmogelijk. Als de wereld blijft bestaan, dan blijft Israël ook altijd een volk voor mijn aangezicht.
Dus zelfs als ze niet in Jezus geloven. Zelfs als ze niet trouw zijn naar
Aan. Ja, precies. Ja, en je moet ook zeggen dat is niet, dat kun je niet zo los zeggen. Hè? Paulus worstelt er ook mee. En die zegt, ja, hoe moet het nou? Ik zie in mijn tijd gebeuren. Dat het licht de wereld instraalt. En mijn eigen volk, die blijft achter. Hoe zit dat nou precies? Ik zie dat er wilde takken tegen hun natuur zijn ingelijfd en andere takken zijn weggebroken. En dan zeg je, maar wat is er dan met die weggebroken takken? Hij zegt, ja, maar ze zijn, te willen van jullie zijn ze vijanden van het evangelie. Dat is niet zomaar, dat is geen incident, dat is toch ook wat. Maar dat is te willen van jullie. God heeft daar zelfs de hand in. Maar naar de verkiezing, omwille van de vaderen, blijven zij geliefden van God. En wat betekent dat nou, dat je geliefde van God bent? Is dat een soort papieren wijsheid? Nee, dat betekent ook iets. Als ik geliefde van God ben, betekent dat God van me houdt en dat hij naar me luistert en dat hij me niet vergeet en dat hij weet waar ik zit en dat hij me blijft volgen en dat hij aan me vasthoudt. En zo is Israël de geliefde van God nog steeds. En dan gaat het hoofdstuk verder en hij zegt, nou straks, hè, als de volheid van de heiden is ingegaan, als het evangelie overal geweest is, daar zegt de Heer Jezus ook, hè, uw stad zal vertreden worden en het evangelie zal gebracht worden aan alle mensen en dan zal het einde zijn. Jullie zullen me niet meer zien totdat jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En Paulus zegt, nou ja, als die volheid van de volkeren is binnengegaan, dan zal de verlosser uit Sion komen, daar is die dus. En dan zal hij de zonde van Jacob wegnemen, want Gods genadegave en zijn roeping zijn onberouwelijk. Dus of je het nou gelooft of niet, de trouw van God triomfeert over de bedekking van Israël.
Zijn ze dan belangrijker dan de kerk, vind jij? Of vindt God?
Nee, ik denk dat je zou kunnen zeggen als Israël gefaald heeft, als God Israël vanwege haar zonde heeft afgeschreven, dan had hij de kerk ook al lang moeten afschrijven. Paulus schrijft de Romeinenbrief trouwens ook niet als een soort dogmatiek, maar om die mensen die geloven en die neerkijken op de Joden die niet in Jezus als Messias geloven, om tegen die te zeggen, wees nou niet arrogant. Verhef je nou niet boven het oude bondsvolk van God. Want God is bij machten om ze weer terug te brengen, om ze het geloof te geven. Er is niet alles Israël wat Israël is, zegt hij. En of wij belangrijker zijn of minder belangrijk, ik denk dat we moeten begrijpen dat God Israël altijd van meet af aan heeft uitgekozen, te willen van de rest van de wereld. Hij noemt ze zijn oogappel, mijn eerstgeboren zoon, mijn troetelkind, mijn lievelingszoon, mijn tortelduif, ga maar door. Hij zegt dat hij met ze in het huwelijk getreden is, met Jeruzalem in Ezechiël 16. Maar als je zegt, komen wij er dan achteraan? Zegt God, nee, het draait juist om jullie. Maar ik heb Israël geformeerd om mij te eren, zolang als jullie dat niet doen. En om een werktuig te zijn om jullie mijn liefde te tonen. En Israël, mensen zeggen wel eens tegen mij, jij hebt geloof ik meer met Israël dan met Jezus. En ik kan me dan wel voorstellen dat mensen zijn soms zo enthousiast over Israël, dat ik denk, nou.
Heb jij dat ook wel eens of niet?
Ja, dat heb ik ook wel eens, maar ook wel eens niet hoor. Mm-hmm. Ik was deze zomer in Israël. Mijn aanstaande schoondochter zei, volgens mij hebben ze hier, voordat ze hun rijbewijs halen, eerst hun toeterrijbewijs gehaald. Je hoeft maar moeite. Ze zijn af en toe, hè, ze zijn net Nederlanders wat dat betreft. Maar als mensen zeggen, je hebt soms meer met Israël dan met Jezus, dan zeg ik altijd, nee. Jezus heeft meer met Israël dan jij. Dat is het probleem.
Ik vind dat je het goed kan uitleggen, Henk.
Als je nog meer moeilijke vragen hebt.
Ja, misschien kunnen de mensen die aan het luisteren zijn wel vragen insturen. En dan kunnen we misschien wel de leukste vragen in de volgende keer beantwoorden. Wat vind je ervan?
Uitstekend idee.
Gaan we doen. Dankjewel. Ik sta hier naast Bert. Bert Fluit. Bert, komende zondag, hè, is het Israëlzondag.
Ja.
En er is de laatste, laten we het even zo zeggen, de laatste weken is er wat gesprek, wat discussie in de kerk over van moeten we die Israëlzondag nou afschaffen of moeten we hem nou houden? Wat vind jij daar eigenlijk van?
Nou, wat mij betreft is het zeker niet afschaffen. Wat mij betreft is het echt het houden, omdat het absoluut een bepaalde insteek heeft voor het hele gebeuren waar het eigenlijk om wezen om gaat. Want hoe je het ook wendt of keert, Israël is het volk van de belofte. En in de belofte die gegeven is aan het volk Israël, daarin mogen wij als christenen zeg maar ons opgenomen weten. Mm. Als zijnde, daar liggen volgens mij onze wortels ook van ons geloof. Mm. Jezus is, hoe je het ook wendt of keert, een Jood, als Jood geboren. En ik vind ook dat we daarmee dus, als we dus dan datgene op zouden geven door het afschaffen van de Israëlzondag, door als het ware ook die tekst bij ons in de kerkorde van het onopgeefbare verwonderheid met het volk Israël, als we dat houden gaan schrappen, dan zijn we onze wortels kwijt.
Ja.
En ja, dat zou voor mij heel verwerpelijk zijn.
Oké, dus jouw ultieme doel, Bert, want jij bent bestuurslid hè, van Christen voor Israël, daar moest ik het nog even bij vermelden. Ja. Maar jouw ultieme doel is dat elke kerk in Nederland vanaf bijvoorbeeld volgend jaar elk jaar Israëlzondag viert, of niet?
Wat mij betreft wel, ja. En dan vraag ik me dus zelf af, als je het dus zo expliciet Israëlzondag noemt, dan is het wat mij betreft ook te weinig. Ik vind überhaupt dat Israël te weinig aan bod komt in onze kerken.
Dus je vindt dat het eigenlijk misschien wel vaker dan één keer per jaar moet?
Ik vind dat de verkondiging vaker dus die kant uit moet gaan, ja.
Hoe doe je dat zelf? Want jij bent ook predikant, hè?
Ja, ik ben voor.
Bid je wel eens in Israël, voor Israël?
Ik bid bijna elke zondag voor Israël. En de insteek is ook altijd dat het vanuit datgene wat er in de Bijbel staat en wat ons is doorgegeven. Als het verbond wat God met Israël gesloten heeft. Om daarmee een zegen te zijn voor alle volkeren van de wereld. En niet voor niets is denk ik ook de oproep van Jezus geweest. Van gaat heen en maakt alle volkeren tot mijn discipelen. Mm. En vanuit die grond zeg ik van ja, daar moet het vandaan komen.
Ja, oké. Okay. Nou, misschien een beetje een spannende vraag hoor. Maar is het dan niet veel... Waarom is Israël dan zo belangrijk? Het gaat toch uiteindelijk om God in de woordverkondiging in de kerk?
Het gaat om God. En ik vind ook dat je aan God dus niets af mag doen. Mag ik een heel raar voorbeeld geven? We gaan weer richting 5 december. En de discussie over Zwarte Piet gaat natuurlijk weer oplaaien. Ja. En wat zie je op de televisie? Zwarte Piet wordt Roetpiet. Ja. Met andere woorden, als we maar lang genoeg gaan roepen over een bepaalde situatie. En het is precies hetzelfde met als we maar lang genoeg gaan roepen over Israëlzondag. Dan gaat dus, als er ware, een vervlakking optreden. Dat niet alleen rondom Israël de zaak afvlakt, maar ook rondom God. Wie is God? Wie is Jezus in jouw leven? Wie is Jezus voor ons?
Dus dat hangt eigenlijk een beetje samen of zo? Jezus en God en Israël?
Ik vind dat het samenhangt. Mm. Hoe je dat ook in wil vullen. God heeft de weg gekozen om het volk te kiezen. Mm. En om het volk te gebruiken als zijn een zegen voor alle volkeren. Dat kunnen we niet losschakelen. Mm. Kunnen we niet doorknippen. Hoe graag we dat misschien ook wel vanuit ons eigen perspectief zouden willen. Maar zo werkt het niet.
Nee.
En vandaar dat ik ook zeg van ja, als het gaat om het volk Israël, dan gaat het ook om de God van het volk Israël. Mm. En dat moet verkondigd worden. En daar moeten we denk ik handen en voeten aan geven. Ook in onze diensten.
Ga jij komende zondag ook preken?
Ja.
Waar ga je het over hebben?
Ik ga het hebben over de Shabbat.
De Shabbat.
De Shabbat als voorbeeld voor datgene waar het eigenlijk om gaat. De Shabbat die op een gegeven moment als laatste, zou ik haast willen zeggen, van de schepping door God ons gegeven is. De rustdag, daar waar we eigenlijk tot rust zouden kunnen komen. Van al datgene wat we doen in de wereld.
Nou, dat wordt volgens mij een hele mooie preek, Bert.
Ik doe mijn best.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Ik loop hier naast Frank. Frank van Hoort. Die werkt sinds
3 maanden hier?
Ja, ik ben 1 juni ben ik begonnen.
Bij Christen voor Israël?
Bij Christen voor Israël als bij educatie. Dus bij het overbrengen van de boodschap van onze organisatie.
Nou, dat kunnen we altijd goed gebruiken. Iemand die het goed kan uitleggen. Hey, maar wij dachten natuurlijk als Christen voor Israël van je moet wel een beetje leren wat wij allemaal doen. Dus toen dachten we van we sturen jou gewoon naar Oekraïne. En je bent net terug.
Wauw, ja. Ja, ik ben net terug en ik dacht eigenlijk van nou nu zou ik een week vrij moeten hebben. Want ik heb zoveel indrukken dat ik eigenlijk gewoon nog wel bezig ben om het te verwerken.
Wat is het hoogtepunt voor jou geweest van die reis? Zou je dat zo kunnen zeggen?
Ja, maar een hoogtepunt klinkt haast alsof een topervaring is. Dat is het ook, maar het is eigenlijk een hele droevige ervaring. Want dat is wel dat ik was bij een plek waar 250 kinderen uit een weeshuis 's nachts in de oorlog zijn weggevoerd naar de rivier en daar één voor één verdronken zijn. Dus ja, daar slaap ik echt nu niet 's nachts van.
Dat dus, waren Joodse kinderen in Oekraïne?
Waren Joodse kinderen die in de oorlog. Het verhaal van de Oekraïne is van de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk dat het de oorlog, het ombrengen van de Joden met de kogel was. Dus er zijn zoveel verdrietige, verschrikkelijke verhalen die ook nog eens door de Sovjet-tijd altijd verzwegen zijn. Dus het is een onbekende geschiedenis van mensen die het overleefd hebben, die het ook altijd maar hebben moeten verzwijgen. Dus,
waarom moesten ze er dan over zwijgen eigenlijk?
Nou, omdat in de Sovjet-Unie het gewoon verboden was om iets met religie te doen. Ze hadden wel een J in hun paspoort, maar ze mochten niet iets aan hun religie doen. Dus ook niet samenkomen. En ze moesten overgaan tot de orde van de dag. Hmm. En dat is, als wij iets indrukwekkends meemaken, dan weten we gewoon, daar moeten we tijd voor hebben om dat te verwerken. Dus ik huil eigenlijk op dit moment over wat ik gezien heb. En met de mensen die ik daar ontmoet heb. Maar ik ben heel blij, omdat ik heel blije mensen heb ontmoet. Onder andere die man van 86 die volgende week Aliyah maakt. Dus terug mag keren naar Israël.
Vertel daar eens wat over. Wat is dat voor man dan?
Ja, dat is een man die dus de oorlog overleefd heeft. Eén van de weinigen. En die daar echt stralend stond toen we voedselpakketten kwamen brengen. En stralend stond te wachten tot we hem gingen vragen wat er toch met hem was. Zo stond hij daar gewoon eigenlijk. En
echt zo van, vraag het me vooral, vraag het me vooral.
Ja, precies. Dus toen vroegen we het hem. Zeiden, ja, ik ga volgen. Op 13 november vliegt mijn vliegtuig. Nou ja, dus weet je. En hij gaat met zijn dochter en zijn schoonzoon. En 86. Hmm. En zo blij dat hij mag gaan en een nieuw begin mag gaan maken.
En ik ren nu eventjes naar Arjan. Arjan, we hebben het 2 keer geleden gehad over die concerten met Jonathan Rezel. Hè? Kan je mij een laatste update geven?
Ja, nou, het is blijkbaar heel goed geluisterd naar die podcast. Want er zijn echt mega veel kaarten besteld. Vooral voor het concert in Amersfoort. Dat is maandag in Theater Flint. En die is helemaal uitverkocht, dus er kan helaas niemand meer bij.
Oh, wat jammer.
Ja.
Wat nu?
Nou ja, jammer. We hebben nog 2 concerten in Schiedam en Assen. Daar zijn nog wel een paar kaarten voor. Dus als je het echt heel jammer vindt, Sarah, dan kun je natuurlijk nog een kaartje bestellen via cvi.nl/razel.
En dan kan je dus op dinsdag, komende dinsdag, in Schiedam en woensdag in Assen.
Ja, klopt. En 2 hele mooie theaters, sfeervol. En het wordt natuurlijk een heel mooi programma met een van de beste muzikanten van dit moment uit Israël, Jonathan Rezel. Hij neemt zijn band mee en hij gaat supermooie liederen spelen, maar ook bekende Joodse liederen. Dus ja, het wordt echt een mooi feestje. En het is een beetje de afsluiting van het jubileumjaar voor 70 jaar Israël. Dus dat willen we op een mooie manier afsluiten. En het zou natuurlijk mooi zijn als we dat met 3 volle theaters kunnen doen.
Kan je mij een tipje van de sluier oplichten? Wat kunnen we verwachten? Want die Rezel die heeft ook nog een Nederlandse roots, hè?
Ja, dat klopt. Zo zijn we ook een beetje op het idee gekomen om hem hier een keer uit te nodigen. Want zijn vader die is in Nederland geboren en andere familieleden van hem, en die hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken gezeten hier. Dus het is heel bijzonder dat hij nu een keertje in Nederland komt optreden. Dat heeft hij zelf ook gezegd, dat het waar eigenlijk voor hem heel veel begonnen is, dat hij daar dan nu een keer als muzikant mag komen spelen. Dus wel heel bijzonder.
Hey, we gaan nog naar een liedje luisteren. Kan je daar wat over vertellen?
Dan zou ik toch wel graag willen laten horen Psalm 42, Ke Ayal Ta'arok. Dat is Hebreeuws voor als een hert dat verlangt naar water. En dat is de Psalm 42 zoals wij die kennen.
Dezelfde melodie, of niet?
Niet helemaal dezelfde melodie, maar wel dus met de originele tekst zoals die ooit is geschreven. En dat klinkt dan in het Hebreeuws zo. Ke Ayal Ta'arok
Supermooi, hè Arjan?
Ja, ik hou er wel van. En ik hou sowieso van psalmen. Dus, psalmen op hele noten, halve noten, maakt me allemaal niet uit. Met orgel, met van alles en nog wat erbij. Maar dit vind ik ook wel een hele mooie psalm, ja. En zo gaat hij dus nog meer van zulke mooie liedjes spelen.
Oké, dus kaartjes bestellen voor Jonathan Rezel voor Schiedam en Assen. Dat kan nog heel eventjes voor komende dinsdag en woensdag in Schiedam en in Assen. En daarna, want we gaan nog meer doen, hè?
Ja, het gaat maar door met al die Israël-activiteiten. En het leuke is dat er ook overal mensen komen. Dus blijkbaar vinden mensen het ook leuk. Maar we gaan ook in de herfstvakantie voor het eerst een Israëlisch cultuurfestival organiseren. En ja, daar gaan we zoveel verschillende dingen doen. Als ik dat allemaal ga noemen, dan is deze podcast
te klein.
Te klein. Maar als ik een tipje van de sluier mag geven. We gaan Israëlisch volksdansen. Er komt de gazan van een synagoge uit Amsterdam. Die komt een workshop Israëlische liedjes geven. We gaan Israëlisch mozaïeken. Je kunt een spoedcursus Hebreeuws volgen. Zodat je binnen een uurtje vloeiend Hebreeuws spreekt.
Oké, ik doe mee.
Oké, dan schrijf ik je alvast op. Dan doen we de volgende podcast in het Hebreeuws. We gaan broodjes falafel verkopen. Dus je kunt je eventjes in Jeruzalem wanen. Er zijn allerlei leuke lezingen, zingen, muziek. Noem het maar op. Israëlische cultuur staat centraal tijdens dat Israëlische cultuurfestival. En het vindt plaats in de herfstvakantie van 19 tot en met 24 oktober.
En waar moet ik me aanmelden?
Je hoeft je niet aan te melden, voor een paar programma-onderdelen wel. Maar je kunt gewoon, als je zin hebt, naar het Israël Centrum in Nijkerk komen. Ja. En het hele programma vind je op cvi.nl/cultuurfestival. Dus dan kun je een leuke dag uitzoeken waarop er leuke activiteiten zijn die jou aanspreken.
En mag je ook meerdere dagen komen eigenlijk?
Van mij mag je elke dag komen. Sowieso, het Israël Centrum is natuurlijk elke dag geopend voor bezoekers. We hebben het hele jaar door leuke dingen te doen. Een tentoonstelling, elke dag een lekker bakje soep, koffie, thee, gratis. Dus van harte welkom.
Succes met de voorbereiding, Arjan, want er zit altijd wel een beetje werk in, hè, in zo'n voorbereiding. Maar vind je het nog wel leuk om te doen?
Ik vind het hartstikke leuk en ik vind het steeds leuker worden. En het leukste vind ik dus dat er ook steeds meer mensen komen. Dus dan weet je in ieder geval voor wie je het doet. En mensen ontmoeten, dat vind ik toch wel echt het leukste.
Het zit er weer op, dames en heren. Derde podcast van Christen voor Israël. Heb je ervan genoten? Vond je het mooi? Dan vinden we dat altijd leuk om te horen natuurlijk. Stuur een mailtje naar info@christenvoorisrael.nl. En zet even bij het onderwerp podcast en dan gaan wij er naar kijken. En misschien in de volgende podcast dat we er wat mee doen. Dus ik zou zeggen, mailen vooral. Geniet het weekend van het mooie weer en graag tot de volgende keer.